Hebben jullie allemaal gekeken vanavond? Naar Martine? En wat doet u dat riet snijden lang, hè? Wel een kwartier. En ik dacht steeds, nou dan kunnen ze het mooi afronden. En dan kwamen ze weer. En dan hadden ze weer een lekker band. Ja, ja, want het moest er ook bij. Het is wat, maar het was prachtig. Toch?
Ik denk dat we wel goed over.
Ja, ja, zeker. Dus we willen nog even zeggen. En bedankt. Goed, we gaan lezen. Handelingen 9. U kunt het thuis ook opzoeken als u wil. Handelingen 9. Nou, laten we maar tot en met vers 19 naar 20 gaan. Aardig stukje. We hebben Filippus hebben we in Caesarea achtergelaten, weet je nog? Vorige keer. Er is er twee keer over gegaan. En daarvoor hadden we Saulus even gezien bij Stefanus. Herinner je nog? De dood van Stefanus. Die keurde die goed. Staat in hoofdstuk 8 vers 1. En daarna komt Filippus. En nu komt Saulus weer. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zoals vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij die brieven bij zich, hè, je hebt gevolgd, aanbevelingsbrief op zak, en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij vroeg, wie bent u, Heer? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Zo. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem, Ananias. Hij antwoordde, hier ben ik. Ja, ik luister, vertalen ze. Ja. Daarop zei de Heer, ga naar de rechterstraat en vraag daar in het huis van Judas, dat was een heel groot huis, naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is op dit moment aan bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, zo, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft u ook nog toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder alle Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien, daar is hij dus voor gekomen, hè, en vervuld wordt van de Heilige Geest. Met één was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. Gaat hard, hè? En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Ik denk dat ik ga tot dat hij weer op krachten kwam. Dat lijkt me wel goed. Dan gaan we in begin januari, dan hebben we de volgende, dan gaan we daar op dat stukje verder. Oké. Handelingen 9 dus. Er komen nu 30 Bijbelversen over Saulus. Daarna verdwijnt Saulus weer. En dan komt hij weer tevoorschijn in Handelingen 11 vanaf vers 25. Vanaf Handelingen 13, hoofdstuk 13, gaat heel Handelingen grotendeels nog over hem. Is hij de hoofdpersoon in Handelingen. Dus het woord Handelingen van de apostelen, dat is wel een beetje, moet je wel wat nuanceren, vind ik. Ja? Als we nou gelezen hebben, dan zag je in vers 1 en 2 Saulus de leerlingen vervolgen. En dan gaat hij op reis en dan komt er vanaf vers 3 krijgen we 2 visioenen. Saulus krijgt een visioen, een ontmoeting, in vers 3 tot 9. En daarna, naadloos erop aansluitend, Ananias, die een visioen krijgt, in vers 10 tot 16. En dan komen die twee mannen bij elkaar. Dan ontmoet vriend en vijand elkaar. En is Ananias al zover dat die broeder zegt tegen Saulus. Is wat? Dat is in vers 17 tot 19. In het visioen dat Saulus ontvangt, ik ga zo de verzen langs hoor, maar even ter inleiding. In het visioen dat Saulus ontvangt, roept Jezus hem wel heel direct. Ja, als je het volgt. En Saulus, hij vertelt er zelf over, en dat moet je thuis maar eens nazoeken, want je krijgt 3 keer het roepingsverhaal in Handelingen. Hij vertelt er zelf persoonlijk over in Handelingen 22, vers 6 tot 11. En hij doet het nog een keer dunnetjes over in Handelingen 26, vers 12 tot 18. Het is natuurlijk heel interessant om die 3 verhalen naast elkaar te leggen. En dan zie je hoe er wel eens verschillen zijn en hoe het ook wel eens aanvult. Doe ik niet. Die roeping is heel belangrijk. In zijn brieven komt hij er 3 keer persoonlijk op terug. En, oh, dat kunnen we misschien wel even lezen. In 1 Korinthe 9, vers 1 bijvoorbeeld. 1 Korinthe 9, vers 1. Daar zegt hij. Ik zou zelf niet vrij zijn. Ik zou zelf geen apostel zijn. En dan komt het wat belangrijk is. Maar heb ik dan niet Jezus onze Heer gezien? Mooi hè? Hij heeft Jezus gezien. Hij heeft Jezus gezien. Dat is nogal wat. En als we gaan naar Galaten 1. Ook hoofdstuk 1. Vertelt hij er ook iets over. Galaten 1, vanaf vers 15. En moet je opmerken hoe hij dat zegt, hè? Maar toen besloot God, en moet je kijken wat er staat, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen. Dus God kiest mensen uit. En daar moeten we niet te oppervlakkig over denken. Ja? Als het gaat om Saulus. En die mij door zijn genade heeft geroepen zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Prachtig, hè? Het andere, dat mag je opschrijven, dat kun je lezen in 1 Korinthe 15. En dat zijn wel 11 versen, de eerste 11 versen. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 11. Dat zijn de 3 keer dat hij zelf terugkomt in de brieven op zijn roeping. En 2 keer vertelt hij het zelf in het boek Handelingen. Nou ga ik beginnen bij vers 1. Vanaf vers 15. Leni, tot 17. Nee, vers 15 tot 17. In Galaten 1. Oh, is dat bij 5? Dat kan. Maar daar staat het niet. Galaten 1. Vers 15 tot 17. Nog even helder te hebben. Voor jezelf thuis. Vers 1, daar gaan we. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester. Saul, En je weet het, hij haat de naam van Jezus. Moet je niet te min over denken hoor. Het is een ISIS-strijder. Hij haat de gemeente van Jezus Christus. Want hij beseft ook het evangelie van Jezus Christus. Dat is iets heel anders dan de wet van Mozes. En aan die wet van Mozes moeten ze niet komen. En dan moeten ze zich aan houden. En dan ijvert hij juist voor deze wet. Deze wet zal voor deze tijd invullen, maar het gold ook in die tijd. Afspraken, codes waaraan je moet houden, wetten waaraan je uitgeleverd wordt, offers die je moet brengen, om alles godsdienstig voor je geloof een beetje in de hand te houden, te kunnen hanteren. Want als je dat allemaal doet, dan heeft de Heer je lief. Zoiets. Ja? Ik zeg het met mijn woorden maar. Codes, wetten, offers. En zo op die manier, en Jezus heeft er ook veel van gezegd en tegengezegd en geprofiteerd, bouwen ze een tempel op aarde. En die tempel op aarde, die houdt geen stand. Wetten en regels, kijk maar in de wereld om je heen, het houdt geen stand. En dan kijk ik, en dan ziet Saulus dat ook, ondertussen werkt Gods geest verder door in de leerlingen van de Heer. In de volgelingen van Jezus. Zij leven in de volle vrijheid van Gods geest. En in hen bouwt Jezus de hemelse tempel. Wat bestaat uit leven in vrijheid. Wat bestaat uit leven naar de wil van de Heer. Wat bestaat uit je leven laten vervullen van God. En Saulus, dat zie je in vers 1... En dat had je al eerder gezien. In vers 8. In hoofdstuk 1. 8, sorry. In hoofdstuk 8. Vers 1. Saulus bedreigt hen met de dood. Zelf zegt hij. Ook in handelingen. Ik heb de aanhangers van de weg. Tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangen genomen. En laten opsluiten. Je vindt dat in Handelingen 22, vers 4, NBV-vertaling. En deze Saulus, moordlustig als die is, hij laat het er niet bij zitten. Nou, er zoveel christenen naar Damascus zijn gevlucht. Hij gaat er tegenaan. Hij gaat nu naar de hoge priester. En dat zien we in vers 2. Met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus. Opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Je hebt hem net zelf horen zeggen in Handelingen 22, vers 4. Veel leerlingen van Jezus, maar dat heb je begrepen denk ik, die zijn naar Damascus gevlucht. En ze brengen daar, ja ze zitten niet stil. Ze gaan niet onder de grond. Ze gaan niet schuilen, ik hou mijn mond maar. Dat kunnen ze niet, ze brengen daar de naam van Jezus Christus. Ze spreken over het wezen en het werk van Jezus. Prachtig. En waar doen ze dat? In de synagoge. Daar verkondigen ze het evangelie. En Saulus geeft hen dan een hele aparte naam. Degene die van de weg zijn. En niet van de weg zijn, maar tot die weg behoren, snap je? Op die manier. Degene die van de weg zijn. Van de weg. De weg, dat horen we vaker in handelingen. Zoekt u maar met me op, handelingen 19. Want dat komt nogal eens terug. En dat wil ik je laten zien ook. Handelingen 19. Vers 9. Handelingen 19, vers 9. Maar toen sommigen zijn boodschap halstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakte, vertrok hij. En houd er maar even bij, want dan gaan we door naar vers 23. Vers 23. Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de weg. Nou, dan gebeurt er heel wat. Dat zijn de occulte geesten die zich daarin roeren. 22 vers 4. Handelingen 22 vers 4. Ik laat je even de teksten zien en horen. Handelingen 22 vers 4. Daar zegt Paulus: ik heb de aanhangers van de weg tot de dood toe vervolgd. De aanhangers van de weg. Ja? 24 vers 14. Het is niet zomaar één keer hè, dat dat voorkomt. 24 vers 14. Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de weg die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de wet en de profeten geschreven staat. En als je dan even doorkijkt naar vers 22... dan staat hij voor Felix, hè, want dan staat hij ook het evangelie te verkondigen. Dat wordt in dit stukje ook gezegd, wat we net gelezen hebben. Hè, voor koning en wethouders. Als ik het goed heb. Felix, vers 22 van hoofdstuk 24. Die goed bekend was met alles wat op de weg betrekking had, verdaagde daar op de zitting. Ja? Dus de weg, dat was een begrip. Dat wil ik even aangeven. En dat wil ik je laten zien. De weg, dat is een begrip. En die weg, die duidt voor hen in ieder geval op een levenswijze, op hun leefwijze. Het duidt ook op hoe zij gemeenschap hebben en een gemeenschap vormen, dus een gemeente. Het duidt, de weg duidt op de houding die ze in alles hebben en de verhoudingen die van daaruit op een goede manier ontstaan. En dat alles vanuit de leer, hun leer, de leer van het Koninkrijk van God. Maar je ziet, die andere dingen heb ik tevoren genoemd. Wat zijn de gevolgen daarvan? Dat waarheid in leven wordt omgezet. We hebben het gezongen. Dat je waarheid in leven omzet. En dat doen ze. Saulus vraagt dus aan de hoge priester om aanbevelingsbrieven. En zo krijgt hij de bevoegdheid aanhangers van de weg gevangen te nemen. En naar Jeruzalem te brengen. En dat zal niet zo heel goed af en toe met de mensen dan aflopen. Maar het gaat niet door. Wordt een stokje voorgestoken. Vers 3. Vers 3. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Er staat letterlijk: er geschiet plotseling, of er geschiedde, mag je ook zetten, er geschiet plotseling een hemels licht. Weet je, prachtig? Er gebeurt hier iets. Dit zijn geen woorden, dit gaat over een werkelijkheid. Dit gaat over een ingrijpen van de Heer. Er geschiet een hemels licht. En dat hemels licht, dat omstraalt hem. Een licht, feller dan het licht van de zon, zal Paulus zeggen in Handelingen 26, vers 13. Feller dan het licht van de zon. Een licht uit de hemel. En ik denk, engelen verspreiden het hemelse licht. Ik denk nog iets, wat je hier niet vermeld ziet, maar wel op andere plekken in de Bijbel. Ik denk, er is ook vuur en bliksem geweest. De begeleidende verschijnselen van wanneer God zich openbaart. Licht, vuur, bliksem. Je hoort wel eens alleen over vuur, bijvoorbeeld in Openbaring. Als de eerste zonen Gods openbaar komen, dan is er licht, dan is er vuur en zwavel en van alles gedoe, joh. Hetzelfde heb je bij de berg Sinaï, bij Mozes. Ja? Hier, in dit vers, krijgt het licht, het volle licht, ook de volle aandacht. Dit licht, dat straalt overal bovenuit. Moet je je voorstellen. Je kan het een beetje naar jezelf toe halen. Dat zou ik nou niet doen, maar je kan het naar jezelf toe halen. Dit licht straalt overal bovenuit. En er is wat aan de hand in de hemel. Er wordt een grote strijd gestreden. Want laten we eerlijk zijn, en dat merk je ook in je eigen leven, machten der duisternis willen niet dat Gods licht doorbreekt. Bij Saulus. Willen ook niet dat Gods licht verder doorbreekt bij jou. Daar zijn ze alleen maar op tegen. En ze proberen je chagrijnig te maken en tegen te houden en met negativiteiten te werken. En naar jezelf toe, dat je je af moet beulen. Allemaal werk van macht en duisternis. Want het licht, dat gaat overal bovenuit. Het leven van de Heer, dat gaat overal bovenuit. Ook in mijn, ook in jouw leven. Dit licht, Gods licht, breekt door in het hart en het leven van Saulus. En ik stel me zo voor, Jezus, hij zit op de troon, dat weet je. Hij zit hier opgestaan bij Stefanus, dat hebben we ook gelezen. Engelen rondom de troon. Als je denkt, waar moet ik dat vinden? Ezechiël 1, Jesaja 6, kijk het maar na. Engelen rondom de troon. Prachtig beeld. Prachtig beeld. En dan weerstaan die engelen de machten der duisternis. En dankzij die strijd waarin ze overwinnen, waarin God altijd overwint, dankzij dit omstraalt dit hemelse licht Saulus. Zoals, maar dan maak ik een sprongetje naar de kersttijd, zoals dit hemelse licht de herders omstraalt. En wat staat erbij? In de donkere nacht. Ja? Oh, wat was het donker. Denk nou niet natuurlijk. Dan is er ook strijd op dat moment bij die herders. Als Gods licht en leven doorgaan breken, dan is er altijd strijd. Maar Gods licht, zijn leven, ook in jou, wint altijd. Geloof het. Hou het vast, ook voor je eigen leven. Er is een hemels licht. Hebben we hem? Nog? De Heer Jezus komt aanwezig. Hij doorbreekt samen met zijn engelen dat cordon van de duisternis in het hart en in het leven van Saulus. En dan kijken we wat er gebeurt. Hij viel tegen de vlakte, ter aarde staat er, stortte die. Ja, ze willen dat niet zo vertalen. Hij viel op de grond en hoorde een stem, vers 4, tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij viel op de grond. Heel interessant, als je Handelingen 16... vers 14 aanleest, dan staat er: we vielen alle op de grond. Dat zegt hij zelf. Ja? Dus ik weet niet of hij nog met Lucas hierover moet hebben, die Handelingen geschreven heeft. Ja. Op de grond vallen. Wat is dat? Struikelde die? Nee. We zien het vaker in de Bijbel. We zien het vaker als de Heer in zijn heerlijkheid verschijnt, als Gods licht uit de hemel komt, dan staat er letterlijk, dan vallen ze of dan valt hij ter aarde. En je kunt dat gelijk kausaal, kan je dat in de zinnetjes neerzetten. Ja, als Jezus komt, als hij dat zo doet, dan knalt hij hem gelijk tegen de vlakte. Want hij moet tenslotte even tot besef komen van alle uitleggingen praktisch. Ja. Ja. Ik denk, maar dat begrijp je denk ik al, ik denk, machten der duisternis bewerken dit. Want de Heer wil toch nooit dat jij ter aarde valt? Of wel? Dat je ter aarde neerstort, dat wil hij toch niet? Hij wil je juist omhoog doen gaan. En dat zien we ook in het vervolg van het verhaal. Hij wil je omhoog doen gaan. Hij wil je juist verheffen. Hij wil je verheffen de hemel in. Zodat je hemels gaat denken, hemels gaat leven. En niet meer uit de hemel ter aarde stort. Saulus, hij ziet niets. Maar hij hoort wel wat. Hij hoort een stem. Hij hoort een stem. Horen anderen die bij hem zijn, want hij is een heel gezelschap, deze stem ook? Hij zegt hier zelf over in Handelingen 22 vers 9... De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak. Apart, hè? En bij de doop van Jezus hebben we iets vergelijkbaars. Moet je maar eens nastellen. Ja? Ik beperk me hierbij. Wat zegt die stem? Saul, Saul. Tweemaal Saul. En misschien hecht je daar niet zo aan, denk je, nou, hij wilde gewoon twee keer. Hè? Piet, Piet. Ja? Tweemaal Saul. Goed opletten, als er in de Bijbel tweemaal een naam staat, of voorwaar, ik zeg u. Dat is een bijzondere beklemtoning. Ja? En Jezus roept hem hier bij zijn Hebreeuwse naam. Hij roept geen Saulus, maar hij roept Saul. Maar goed, hebben ze weer vertaald natuurlijk. Hebben ze hier weer neergezet, Saul. En denken iedereen, het is Saulus natuurlijk. En het is natuurlijk de persoon, is Saulus. Maar hij roept hem in het Hebreeuws. En ik denk dat hij ook verder in het Hebreeuws met hem praat. Apart, hè? Ja. Hij roept hem in het Hebreeuws. Hoe weet ik dit? Nou, laten we dat maar even opzoeken, want dat vertelt Paulus zelf in Handelingen 26 vers 14, daar heet hij inmiddels Paulus. Daar zal ik volgende keer wat over zeggen. In Handelingen 26 vers 14 en 15. Handelingen 26 vers 14 en 15. We vielen alle op de grond, zie je het? En ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen, Saul, Saul, zou er dan toch moeten staan, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. Het woord weerspannigheid was hem nog niet uitgevonden. Ja. En misschien is het ook wel dat dat hier staat. Maar je snapt het, hè, waar het om gaat. Hij heeft bij zichzelf ook die, hij is erop aangesproken, hij heeft die werkingen gezien. Het is geen makkelijke jongen geweest in de omgang, maar hij gaat er toch voor. Vind je het prachtig? Ik vind het prachtig. Saul, weet je wat dat betekent? Dat is bij koning Saul ook. Die heet ook Saul. En je hebt een werkwoord Saal, en dat betekent vragen. Saul betekent, dat is een passief oel, betekent de gevraagde. Die we door gebed ontvangen hebben. Is nog wat, en wat is hij aan het doen, joh? Daar wordt hij even bij bepaald. Intens roept Jezus zijn naam. En hij vraagt, waarom vervolg je mij? Want, en dat lezen we ook, wie de gemeente van Jezus Christus vervolgt, die vervolgt Jezus. Want zijn gemeente is het lichaam van Jezus Christus. Zo. En, dan vraagt hij, vers 5, wie bent u, Heer? Het antwoord is, ik ben Jezus die jij vervolgt. Zo staat het hier. Saul neemt een gestalte waar. Hij hoort een stem. Maar wie is het? En dan vraagt hij, vind ik zo mooi, wie bent u, Heer? Ja, dan moet je de gevoeligheid van kennen. Want wie bent u, meneer, kunnen ze ook nog wel eens vertalen. Het gaat om, wie bent u, Heer? Saulus spreekt hem aan met Heer. En dat is in die tijd heel belangrijk. Hij beseft, dit is iemand die boven mij staat. Dat voelt, dat beseft hij. En wat krijgt hij als antwoord? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Saulus, hij denkt God te dienen door de gemeente van Jezus te vervolgen. En Jezus zelf grijpt hierin, dat geloof ik. Hij spreekt hem aan. En dat grijpt weer diep in het leven van Saulus. En ik denk als je zoiets meemaakt, in het groot, zoals bij Saulus, of wat meer in het klein, dan grijpt dat diep in je eigen leven. En vraag is natuurlijk, maak je wel eens zoiets mee? Heb je wel eens zoiets meegemaakt? Wil je überhaupt wel eens zoiets meemaken? Als je Jezus vervolgt, dood in je leven, dan geloof ik dat hij tegen je spreekt. En misschien zeg je, ik vervolg Jezus niet, want ik ben geen IJzerstrijder. Maar ik bedoel dat je niet met hem meegaat. Dat je tegen alles van hem ingaat. Dat je zijn woord niet echt laat werken in je leven. Dat je weerspannig wordt als je iets hoort over gemeente en woord en zoiets. En andere varianten. Ja? Ik zeg het maar met mijn woorden. We gaan terug naar Saulus. Op dat moment stort zijn wereld, zijn eigen wereld, zijn wereld van eigen gerechtigheid in. Hij blijkt een vervolger. Een godslasteraar, een geweldenaar te zijn. En dat schrijft hij ook. In 1 Timotheus 1, vers 13. En de vertaling is van de Naardense Bijbel. Kijk maar mee. Daar zegt hij het zelf. Ik die vroeger een lasteraar was. En een vervolger. En een geweldenaar. Ja? Maar mij is ontferming bewezen. Omdat ik onwetend heb gehandeld in ongeloof. Dat is mooi, hè? Dus hij zichzelf beseft van hoe hij geweest is. Hij maakt er geen lang verhaal van. Hij gaat er niet over, ja, maar dat kwam daardoor en daar. Hij zegt het heel kort, maar ook heel krachtig. Nou, dan gaan we naar vers 6. Want Jezus is nog niet klaar met Saulus. Maar sta nu op, vers 6, en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Dat is wat. Sta op. Sta op. En dan snap je wel. Dat kan je alleen natuurlijk zichtbaar uitleggen. Doen de meeste verklaringen ook. Maar ik denk dat je opstaat in twee werelden tegelijk. Sta op. Moet je dus ook geestelijk verstaan. We zingen ervan. Sta op. Dat zegt Jezus tegen Saulus. Sta op, dat zegt Jezus soms tegen mij, tegen jou. Sta op! En hij roept deze ISIS-strijder wel op een heel speciale manier. Vind ik toch wel. Hij grijpt direct in het leven van Saulus. Hij roept hem en zegt, ga de stad in. Ga de stad in. Ga... Kan je bij stad ook weer mooi overdenken. Ga dus de hemelse stad in. Kom zo op bij de aardse stad terecht. Ga dus de hemelse stad in. De stad van God en van Jezus. Van Gods koninkrijk. Van leven in Gods koninkrijk met elkaar. Ga ook de aardse stad in. Wat is de aardse stad hier? Damascus, ja. Damascus, dat is Damascus. En daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Saulus moet niet langer zijn eigen godsdienstige weg gaan. Hij moet de wil van God gehoorzamen. Ja, dat geldt toch voor iedereen. Maar hier is het heel bijzonder, hè? Vind ik. Geldt ook voor mij, voor jou. Hè? De wil van God gehoorzamen. Zelf totaal gaan veranderen. En dan gaat Jezus alles wat in hem is gebruiken. Gebruiken ten goede. En de mannen, vers 7, die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Dus dat waren blinde stokken voor hem. Ja. Goed, de mannen, ze staan sprakeloos. Ze horen het geluid, maar zien niemand. Ze verstaan niet wat er gezegd wordt. Apart, hè? En Saulus verstaat het wel. Die hoort het, die gehoorzaamt. Hij staat op, want dat kan hij nog wel. Maar hij ziet niets meer. Ook weer zoiets apart. Wie slaat er doof? Wie maakt er blind? Is die verblind door het licht misschien? Nou, dan gaat het wel wat sneller over. Verblind door Gods heerlijkheid? Volgens mij slaat Satan Saulus hier met blindheid. Want als je blind bent, kun je minder uit de voeten. In de hemel, als ook op de aarde. Als je blind bent, dan heeft duisternis, en ik pak de geestelijke pit eruit, snap je? Dan heeft duisternis, blind zijn, macht over je. En je weet allemaal, voor dit moment, is in ieder geval geestelijk blind, voordat hij geroepen wordt. En hier ziet hij Jezus. En Satan, die probeert om daar gewoon, die Satan met blindheid. Ja? Saulus ziet niets. Maar wat Jezus zegt, werkt in hem. Dat vind ik zo mooi. Dat kan je gelijk overzetten. Hey, soms zie je iets niet, maar wat de Heer zegt, dat laat je werken in je leven. Of moet je het eerst zien? Nou, het is maar even een uitstapje. Maar ik vind het zo mooi. Saulus laat zich leiden. Hij laat zich leiden door zijn metgezellen. En die brengen hem naar Damascus. Damascus binnen. Waar brengen ze hem heen? Wie weet het? Het is al even vermeld. In vers 11 zullen we tegenkomen. Het huis van Judas. En dat ligt in de rechterstraat. Wij zijn ooit, jaren geleden alweer inmiddels, 12, 13 jaar geleden hebben we daar gelopen. Althans, waar de rechterstraat was. En waar ze dus zeiden dat vroeger de rechterstraat was. Ja? Ik denk dat je er nu niet hoeft te komen. Zal er nu wel iets anders uitzien, Damascus. Ja? Een stad in Syrië. Ja? Maar dat was wel een leuke gewaarwording om daar toch te zijn. Om die omgeving te ruiken, om het zo maar te zeggen. Hij gaat dus naar het huis van Judas in de rechterstraat. En dan staat er in vers 9. 3 dagen lang bleef hij blind en hij at en dronk niet. Dat is nogal wat. Drie dagen lang blijft hij blind. 3 dagen lang eet hij niet. 3 dagen lang drinkt hij niet. Hij is dus aan het vasten. Je moet je voorstellen, hij is totaal ontredderd. Er is van alles gebeurd nu in zijn leven. En dan gaat hij ook beseffen, tenminste dat is altijd heel goed, dat mensen dat gaan beseffen, en ook hij, wat hij gedaan heeft. Wat heb ik gedaan? Hij krijgt berouw. Hij zegt ergens, ik heb zwaar gezondigd, dat zal in hem gewerkt hebben. Ik heb zwaar gezondigd door de gemeente van Jezus te vervolgen. En ik stel me voor dat hij om vergeving bidt. In ieder geval, hij moet het allemaal nog verwerken. Hij moet het verwerken dat Jezus hem roept. Tot iets heel anders. Maar dat Jezus niet bij hem komt en zegt, je hebt van allerlei dingen slecht gedaan. En dan ga je eerst maar eens een poosje gewoon even rustig aandoen. Hè? Dan help ik je. En dan zal ik je roepen verder. Het is wel heel direct. Ja, Jezus heeft ook zo'n groot geloof. En zo'n sterke uitstralingskracht, om het nou eens met mijn woorden te zeggen. Ja? Hij ziet Jezus ontfermt zich over mij. Dat komt allemaal bij elkaar en dat klutst. Nou, en hij komt niet in opstand. Hij denkt niet, nou, als Jezus me echt geroepen heeft en het evangelie zo fantastisch is. En had niet gewerkt. En Jezus is ook bij hem. Ik ben van overtuigd. En Jezus zegt niet, ja, 1 dag nou is het genoeg. Hij heeft wat door te vechten. Hij heeft wat uit te vechten. Hij heeft wat uit te vechten. En dan gaan we naar vers 10. En dan verplaatst het verhaal zich. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem, Ananias. Hij antwoordde, ik luister, Heer. Goed. Het verhaal verplaatst zich. Naar Ananias in Damascus. Ja? En in het Hebreeuws is Ananias is natuurlijk vertaald uit Hebreeuws. Dat is Ganania. En Ganania, Ganan is genadig zijn. En ja is God. Dus God is genadig. God is genadig. Die wordt geroepen. Het is een leerling. Dat is eigenlijk alles wat we van hem te horen krijgen. In Handelingen. En wat hij gaat doen natuurlijk nu even. Ananias is een leerling van Jezus. En Jezus roept hem hier in een gezicht. Hij roept hem bij name. God is genadig, roept hij. God is genadig. En Ananias antwoordt letterlijk, zie Heer, hier ben ik. Denk maar bij Samuel, hè. Zie hier, Heer, hier ben ik. Spreek. Uw knecht luistert, dat is er bestaat er bij Samuel bij. Ja? Hier ben ik, Heer. Ik ben bereid er voor u te zijn. Ik wil horen wat u zegt dat ik moet doen. Dan kun je zo op je spiegel plakken. Ja, dat is niet alleen voor Ananias, maar voor alle leerlingen. Heer, hier ben ik. Ik ben bereid in mijn leven er voor u te zijn. Ik wil horen wat u zegt dat ik moet doen. Nou, mooi, je kan toch niet? Vers 11, daarop zegt de Heer, ga naar de rechterstraat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. Ja. Dus, net als bij Saulus, zegt Jezus, ook tegen Ananias, sta op. Waarom zouden we er allemaal bij neer gaan zitten? Sta op. En, gaat Jezus verder, ga naar het huis van, in de rechterstraat. Nou, Tom Tommetje is er niet, maar ik meen dat hij toch wel duidelijke aanwijzingen geeft, Jezus. Ga naar het huis van Judas. En zoek in dat huis naar Saulus van Tarsus. Nou, die kent Ananias wel. Dat hoor je ook in vers 13. Daar komen we nog wel even op zometeen. En wat zegt Jezus nog meer? En dan hoor je wat hij aan het doen is. Wat Saulus aan het doen is. Hij is op dit moment aan het bidden. Hij is dus met de Heer in gesprek. Ja? Smekend, dankend misschien. Ik weet het niet. Hij is in ieder geval met de Heer bezig. Hij zoekt Gods wil om die te gaan doen. Hij heeft berouw, want bij bekering hoort ook berouw. En als iemand zich bekeerd heeft, gaat hij ook bidden, lijkt me. Ja, en blijft hij ook bidden. Goed. En wie bidt, wie blijft bidden, die vervult Jezus steeds verder met Heilige Geest. Denk aan jezelf. Die krijgt verlichte ogen van het hart, heel mooi bijbels gezegd, vanuit Efeze, opdat hij zal weten wat de hoop is van zijn roeping. Opdat jij zal weten wat de hoop is van jouw roeping, krijg je verlichte ogen van je hart, door de werking en de vervulling van Gods geest. Dat is naar Efeze 1, vers 18. En, zegt vers 12 dan, want Jezus gaat verder en dan horen we wat er nog meer aan de hand is. Want die Saulus heeft alweer een visioen gehad. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem handen oplegt. Om hem weer te laten zien. Nu horen we. En dat is simpel, hè. Saulus ziet Ananias dus al in een visioen. Saulus ziet Ananias binnenkomen en hem de handen opleggen. En hij kan weer zien. Dat is ook een mooie manier om te zeggen wat je moet doen. Want het is duidelijk hier wat Jezus op zo'n manier van Ananias vraagt. Nou, dat is heel duidelijk. Dan komt hij, vers 13, Ananias antwoordde. Heer, moet je nou luisteren. Van veel kanten heb ik gehoord over deze man. En over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij nu hier toestemming van de hoge priesters. Dat waren Caiaphas en Annas. Ze waren allebei op dat moment nog hoge priester. Om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Ja, zo. Ze hadden ook een geheime dienst. Ja. Ananias kent Saulus. Dus hij zegt, ja, hallo. En hij denkt, dat ga ik niet doen. Dus hij gaat niet direct mee in wat Jezus wil. Heer, van alle kanten hoor ik over wat deze man gedaan heeft. Over het kwaad wat hij de heilige aandoet en aandeed. En dan komt hij nog wel met toestemming van die hoge priesters. Om ieder die de naam van Jezus aanroept in de boeien te slaan. Dat weet Ananias dus al. Dat hij daar is. Dat hij er is met die aanbevelingsbrieven. Nou, dan is het toch gevaarlijk om naar zo iemand toe te gaan. Dat doe je toch niet? En dan vind ik het zo mooi. Want hier speelt natuurlijk angst. Hier speelt beoordeling. Hier speelt veroordeling. Aards gezien heeft hij volkomen gelijk. Hemels gezien hebben we er een vraagteken bij. Want Jezus beoordeelt of veroordeelt Saulus niet. Hij ziet zijn hart. En hij denkt, met deze man kan ik iets. Met deze mens ga ik het doen. Prachtig, hè? Zou die zo ook naar jou kijken? Ja, dat is een mooie. Met deze mens ga ik iets doen. Kan ik iets in mijn gemeente? Mooi, hè? Nou, vers 15. Die zouden denken, nou ontstaat er een discussiegroep. En krijgen we voor en tegens. Vers 15, lees maar mee. Maar de Heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik uitgekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Dit is wat? Jezus gaat niet in discussie. Hij gaat vandaag ook niet in discussie. Je mag tegen hem aan discussiëren zoveel je wil. Maar gaat hij niet op in. Hij herhaalt zijn opdracht. Ga! Ga niet zitten discussiëren. Ga! Letterlijk staat er dan. Daar komt hij. Omdat deze een vat van uitverkiezing voor mij is. Om mijn naam uit te dragen voor heidenen, koningen en zonen van Israël. Dat staat er letterlijk. Laat hem maar even staan. Hij is een vat van uitverkiezing voor mij. Dat woord komt heel weinig voor wat hier staat. Maar in de vertalingen, als je kijkt in de vertalingen, dan krijg je werktuig, instrument, voorwerp. Voorwerp van uitverkiezing, werktuig van uitverkiezing, instrument van uitverkiezing. Zo vertalen ze het ook wel. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 4 kom ik het ook tegen. Daar lees ik ook over zijn vat. En daar zetten ze dan neer, niet zijn vat, maar zijn lichaam. Dat komt al dichterbij, hè. Want je lichaam, dat slaat ook op je geestelijk lichaam. Dat slaat ook op je hart dat in je geestelijk lichaam klopt. Dit vat heeft dus te maken met zijn hele leven. Dit vat heeft dus te maken met jouw hele leven. Jezus kiest Saulus uit om met zijn hele leven zijn naam, dat is de naam van Jezus, uit te dragen. Om zijn evangelie, het evangelie van Jezus Christus, te verkondigen aan heidenen, koningen en zonen van Israël. Ja? Ja. Allereerst aan de heidenen. Zijn bediening, het evangelie verkondigen aan de heidenen. Jezus heeft een plan met Saulus. Jezus heeft ook een plan met jou. Dat lees het steeds ook voor jezelf. Hier in zijn gemeente. Ben jij geroepen? Waartoe? Heb je dat al duidelijk voor je eigen leven? Ga je met de Heer hierover in gesprek? Of moet hij je eerst grijpen? Hoe zit het allemaal? Je kan het zelf invullen. Voor je eigen leven. Ja? Dat is een mooi en boeiend proces. Om daarin bezig te blijven. Want dat heeft Saulus ook gedaan. Denk ik. Goed, vervolgens. Aan de koningen. Ja? Aan Agrippa. Zou een koning kunnen noemen. In Handelingen 26. Vers 2 tot 32. En aan de Romeinse keizer. Ja, dat is een beetje. Dat vind ik op deze manier, dat zal ik je vertellen. Dat voorspelt, voorzegt een engel. Engelen die kunnen ook wat, hè? Engelen kunnen ook wat. In Handelingen 27, vers 24. Zegt een engel dit. Dit ga jij doen, zegt die engel. Oh, ga ik dit doen, ja. En laatste aan de zonen van Israël. Ja? De Joden dus in de synagoge. Om het even duidelijk uit te leggen. Paulus begint altijd in het eerst voordat hij gaat reizen, begint hij altijd bij hen in hun synagoge. En dat zullen we volgende keer ook zien. Hoe hij naar Arabia wegtrekt en dan als de wiede weerga weer terugkomt. Maar dat zal ik je dan wel uitleggen hoe dat zit. Paulus begint altijd in de synagoge. En hij legt hen de weg van Jezus nader uit. Hij verkondigt hen het evangelie. Vers 16. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Zo. Dat is nogal wat. Als hij dat tegen jou zegt. Tegen mij. Niet prettig. Jezus laat hem. Maar ik denk toch ook een beetje ons zien. Jij moet mijn naam dragen. Mijn naam uitdragen. In je leven. In je manier van leven. In je evangeliseren. En dan komt het hele aparte. Wat sommige mensen wel heel apart vinden. In het volle evangelie. Hij koppelt dit aan het lijden omwille van zijn naam. Hij zegt, ik laat je zien dat je veel moet lijden voor mijn naam. Dat is nogal wat. Ook ik moest lijden, zegt hij, om mijn heerlijkheid binnen te gaan. Jouw lijden is dus, ik ga het vandaag eens oncharmant zeggen, jouw lijden is onlosmakelijk verbonden met je dienen van de Heer. Dan kom je lijden tegen op allerlei manieren. Ja. En dan ga je door en dan ga je door. En dan krijg je de vreugde van je leven. Dan krijg je de vrijheid van je bestaan. Dan krijg je de blijdschap om de woorden Gods die je in leven omzet. Samen met Jezus. Heel mooi. Vers 17. Ananias, die vertrekt nou maar en die gaat naar het huis waar hij Saulus de handen oplegt. Terwijl hij zegt, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer zien kunt en vervuld wordt van de Heilige Geest. Dus nu gaat Ananias zonder tegenspreken op weg. Mozes deed er iets langer over, als je het verhaal meegemaakt hebt op de kringen. Ja. Iets langer doet Mozes erover, Ananias gaat nu al snel op weg. En hij vindt Saulus. En hij legt hem de handen op. En hij spreekt hem aan met broeder. Jezus-strijder. Broeder. Hiermee doorbreekt hij een grens. Voor zichzelf. En voor Saulus. Hij is die man, hij is niet de Kaïn. Hij is niet de Kaïn, ben ik een hoeder van mijn broeder. Ja? En dan zouden we hem ook wel doodslaan. Hij wil een hoeder zijn van zijn broeder. Dat is mooi, hè? Kan je ook in de gemeente hoeder zijn van die ander. Maar sla hem niet dood met je opmerkingen. Of misschien met bijbelteksten. Ja? Je mag een hoeder zijn van je broeder. En de Heer Jezus, hij zendt hem. Dat zegt Ananias tegen Saulus. En die Ananias die weet ook, Saulus is blind. En hij komt om ervoor te zorgen dat Saulus weer zien kan. Maar ook, en dat gaat ermee samen, dat hij vervuld wordt met Heilige Geest. Hij legt hem de handen op, opdat Saulus weer ziet en vervuld wordt van Gods Geest. En wat gebeurt er dan ook? Hoewel het niet staat vermeld, ik denk dan begint hij te spreken in nieuwe tongen. Dat kan haast niet anders. Denk je dat hij daar nog een maand over heeft moeten doen, als je ziet hoe dat leven nu gaat bij hem. Ja? Hoe de Heer nu in en aan hem werkt. Prachtig. Hij heeft geen enkele bedenking meer. Ja? Hij staat vol in het leven Gods. Heerlijk. Vers 18. Met één was het alsof de schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. Schellen of schubben. Zelfs de MBV heeft schellen, die hebben niet geprobeerd om te verklaren. De Bijbel in de gewone taal heeft ervan gemaakt. Het was alsof de blinddoek voor zijn ogen weggehaald werd. Ja, dat me goed herinneren. Zo stond het daar. Met één, de boze moet wijken. Dat is hier aan de hand, hè? Dat zie je. Vers 18. De claim van de duisternis wordt verbroken. En met één is het af. Of er schellen van zijn ogen vallen. Ja. Het werkwoord waar dit schellen vandaan komt, in het Grieks, dat is lepo en dat betekent pellen. Dus er wordt iets afgepeld. Ja. Er kan iets afgepeld worden waardoor je weer gaat zien. Zoiets. Nou, denk er maar over. Ik zeg het maar kort. Wat gebeurt er? Saulus ziet nu helder. In de zichtbare wereld. Ik denk, hij ziet ook helder in de geestelijke wereld. Hij krijgt heel veel van Jezus hierin. En dat mag hij vasthouden. En daar gaat hij bij ontwikkelen. Maar ik denk dat hij zoveel heeft gehad als er staat dat hij vervuld werd in Heilige Geest, letterlijk. Ja? Dat lees je niet zo vaak. En wij moeten nog een wegje gaan om verder vervuld te worden. Maar hij moest dat vasthouden en daar weer aan de gang en verder veranderen in zijn leven. Hij is dus niet langer blind. Hij ziet alles weer helder, heb ik gezegd. Hij is niet langer blind voor de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Hij gaat alles zien zoals het werkelijk is. Hij kan weer zien en hij laat zich dopen. Ja? Hij kan weer zien, hij staat op en hij laat zich dopen. Laatste gedeelte van het vers. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Nou, laat hem dat even van hemzelf horen. In Handelingen 22. Dat nog met me op wil zoeken. Handelingen 22. Even een paar teksten opzoeken vandaag. Ik kijk even vanaf vers 12. Dat is wel leuk om dat er even bij te hebben. Handelingen 22, vanaf vers 12. Daar kwam een zekere Ananias naar me toe. Een man die de wet trouw naleefde en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. Hij ging voor me staan en zei: Saul, broeder, open je ogen. En op hetzelfde ogenblik kon ik hem zien. Hij zei: De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de rechtvaardige te zien en hem te horen spreken. Want jij zult getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. Wat aarzel je nog, sta op, laat je dopen en je zonde wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. Het is mooi, hè? Als je dat bij elkaar inschuift. Een klein beetje totaal beeld van hoe het allemaal gaat. In Handelingen 22 vers 13, die neem ik nog even uit de NBG. Hij kwam tot mij, ging bij me staan en zei tot mij: Saul, broeder, word weerziende. En op hetzelfde ogenblik werd ik weerziende en zag hem. Is mooi, hè? Als je je broeder kan zien. En je zuster. Ja. Vers 19. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Tot zover zou ik het doen, ja. Hij hoeft niet langer te vasten. Dat hoor je, hij is vervuld van Gods geest. Waarom zou hij dan nog vasten? Ja, dat is een goede voor, ook voor onze tijd. De Heer werkt nu in hem door Heilige Geest. Ja? Het is feest. Het is feest in zijn leven. Dan hoef je niet te vasten. Hij laat zich dopen in water. Hij ziet de hemelse werkelijkheid. Hij gaat Jezus volgen. En hij komt volkomen op kracht. Kracht Gods. In zijn leven. Amen. Ik wil bidden.